Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe,
swipe. Welkom in de nieuwe ondernemersboekenkaas. Dit keer aflevering nummer 69 en het boek Omarmde Chaos van Jon Rotmans en Misha Verheijden. We hebben het boek allebei in beeld. Het is een boek wat, zoals in Engels zouden zeggen, lang overdue. We hadden wat issues met het vinden van onze kopieën van onze boek, maar we hebben hem nu. Eindelijk bespreken, ik ben er blij mee. Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit. En hij heeft meer dan 30 boeken geschreven. Of nee, dit was zijn 30ste boek in 34 jaar in zijn carrière, zeg maar. Zijn laatste drie boeken werden een succes, mede als deze. Drie boeken die hij eerder noemde, zijn Het Oog van de Orkaan, Verandering van Tijdperk en Omwentelingen. En dit boek heeft hij samen met Misha Verheijden geschreven, ook om ervoor te zorgen dat het boek wat minder theoretisch, wat beter leesbaar werd. En volgens mij is dat behoorlijk gelukt. Ik heb een interview met hem gezien vanuit de Erasmus Universiteit over dit boek, waarin hij ook zegt, hè, dus dat eigenlijk heeft hij het gevoel dat hij eindelijk in de tijd zit. Hè. Dus al die jaren dat hij bezig was, die decennia hiervoor, die een beetje gevoel dat hij in zijn eentje aan het werk was en dat als enige het zag en de transities zag, en maar niemand die het snapte of hem geloofde. En nu heeft hij het gevoel dat hij eindelijk midden in de tijd zit en kan profiteren van, zeg maar, die slagkracht die nu ontstaat. En wij bespreken het boek. En aan de ene kant is dat Tom van den Lubbe. Welkom, Tom.
Hoi, Erno.
En aan de andere kant is Erno Hanning. Voor mij het boek. Een boek wat ik eigenlijk al langer wilde bespreken en lezen. En ik heb het gelezen omdat ik ook een gesprek heb gehad voor de podcast met Misha Verheijden. De link staat in de show notes, zeker. En ja, een boek die wat inzicht geeft voor mij. Het lijkt een beetje op The Best of Times, The Worst of Times. Waar hij ook wat, nou ja, wat, ik wil niet zeggen pessimistisch, maar in ieder geval wat kritische noten zet over het begin waar we mee bezig zijn, waar we tegenaan lopen. Maar tegelijkertijd is hij ook optimistisch gestemd. Je ziet dat Jan blijft in alles optimistisch en ziet uitwegen naar de toekomst. En ja, hij heeft een beetje het gevoel van waar we nu staan, dat is veroorzaakt door alle dingen die we hebben gedaan en alle signalen die we hebben genegeerd sinds het rapport van Rome, zeg maar. Daarom staan we waar nu we staan, maar we hebben het gevoel dat we eindelijk wakker worden. Dat er nu iets gebeurt en er iets verandert. En dat zie je ook in de laatste berichten die jij op LinkedIn bijvoorbeeld postte vandaag. Dat is vandaag, is voor duidelijkheid, 9 november 2022. Het is, deze aflevering komt wat later online. Maar hij ziet dus een uitweg door die transities. En hij geeft ook een visie over hoe Nederland er in 2021, dus over of 2021, dus over 100 jaar uitziet. En misschien wel, voor mij het meest mooie hoofdstuk is de transitie naar binnen, de reis naar binnen. Mijn korte impressie van het boek. Wat is jouw korte impressie, Tom?
Ja, nou, ik had het boek ook al langer eigenlijk op mijn lijst staan, op mijn persoonlijke lijst staan. Ik heb wel het een en ander van Jan Rotmans natuurlijk al in de afgelopen jaren lang zien komen, omdat hij natuurlijk eigenlijk een van de bekende mensen is in Nederland op dit gebied. Wat misschien nog even zinvol is te zeggen, is hij is oprichter van het Drift Instituut in Rotterdam, waar bijvoorbeeld ook Dirk Loorbach aan verbonden is. En dat zijn wel de mensen die eigenlijk enerzijds wel heel erg wetenschappelijk systematisch met transitie bezig zijn. Of kantelen, dat is tegenwoordig natuurlijk ook iets wat je heel vaak hoort. Dus ja, ik ben wel heel blij dat, dat we dat boek vandaag bespreken. En het is natuurlijk wat dat betreft ja natuurlijk hartstikke actueel. Omdat je kunt eigenlijk geen dag overslaan. Op dit moment, elke dag is het raak op alle media. En de post waar jij even net aan refereerde was een column van Hans Stegeman van de Triodos, die vaste column in het FD schrijft. En die noemde het woord polycrisis. Of polycrisis of polycrisis. Dus meerdere crisis die eigenlijk parallel lopen en allemaal min of meer voor hun tipping point zitten. En wat eigenlijk ook de start van het boek is.
Ja, en wat denk ik ook goed is, hij heeft ook Urgenda gestart met Marian Minnesma. Dus, jij noemt Drift, Urgenda vind ik ook zo'n punt. Dat zijn echt wel hele opvallende grote dingen die hij doet, naast natuurlijk onderzoek en lesgeven. Het boek hebben we ook nu weer gekregen van de uitgever, dus dank je wel daarvoor. Het boek kent 7 hoofdstukken en een inleiding. Ik noem ze even kort op. De onrust in onszelf en in de wereld. Transitielensen, anders kijken. Crisis als een kans. Ambtenaren kunnen het verschil maken. Hoe overleef je als bedrijf de volgende crisis? Een palet van transities, uitdagingen en oplossingen. Nederland in 2021. En de persoonlijke transitie, de reis naar binnen. Trap jij me af met de inleiding. De onrust in onszelf en in de wereld.
Nou, wat hij beschrijft is 3 ontwikkelingen. Ik ben op bladzijde 10. En er ontstaat enerzijds een nieuwe maatschappelijke ordening. Dus eigenlijk van verticaal naar horizontaal. Nou, de mensen die vaker naar ons luisteren, die weten wel wat dat betekent. Hè? Dus decentrale bottom-up structuren. En dus dat ook bij zelforganisatie en alle andere burgerberaden, et cetera, zien. Ander fundament van een nieuwe economie. Decentraal, digitaal, duurzaam, lokaal en circulair. En er vindt een machtswisseling plaats. Een verschuiving van de gevestigde destructieve macht naar innovatief transformatieve macht. En dat is dus dat positieve waar jij net al aan refereerde. Een nieuwe macht die het vermogen heeft om een verdeling van de hulpbronnen te veranderen. En dat is eigenlijk wat ik wel prettig vind aan het boek. Hij blijft optimistisch. Hoewel ik me heel goed kan voorstellen dat bij de getallen en de wetenschappelijke studies die je elke keer ziet, dat uitermate moeilijk is. Dus daar heb ik wel grote bewondering voor. Dat is de aftrap.
Ja. Ja, hij geeft hier een blik van de chaos waar we voor staan met cijfers en ideeën en indrukken. En wat in het hoofdstuk naar voren komt, het CITO zegt al onrust, maar die onzekerheid over waar de toekomst toe gaat, die maakt ons erg onrustig. We verliezen de stabiele omgeving, de gevestigde orde wordt omvergeworpen, actief of passief. En daarmee ontstaat heel veel onzekerheid bij onszelf, heel veel onduidelijkheid. En dat is eigenlijk waar we altijd als mens en ons brein op zoek is. Wat is de duidelijkheid voor de volgende stap die we moeten nemen? En die is er gewoon niet.
Wat misschien al wel relevant is, is om te zeggen, omdat jij al hebt gezegd dat het meest interessante hoofdstuk voor jou die persoonlijke transitie is. Dat hij helemaal in het begin zegt, op bladzijde 12. Hij zegt van nou, er zijn een hele hoop verschillende crises, maar de diepste crisis is van de systeemcrisis is een morele crisis. En ik denk dat hij daar een heel belangrijk punt aanspreekt. En dat is in principe ook nu de aftrap om naar de hand de cirkel weer rond te maken. Omdat het laatste hoofdstuk nou juist is van ja, die reflectie op van ja, waar zijn we in hemelsnaam als mensen mee bezig? En waar ben ik als individu mee bezig?
Ja, wat hij nog mooi doet in het onderwerp, in het hoofdstuk, is dat hij een linkje maakt met de tussentijd. De tussentijd van het boek van onder andere van Dylan Brouw, wat we eerder besproken hebben. Waarbij dus Je gaat van het oude naar het nieuwe. Je weet dat je van het oude naar het nieuwe moet. Er is geen ontkomen aan. En daarmee beland je automatisch in de tussentijd. De overgangstijd die heel onzeker onduidelijkheid is. Maar wat er van duidelijk is, is je moet door die tussentijd. Er is geen ontkomen aan. We hebben geen keuze. Dit is waar we doorheen moeten. En dus heb er maar mee te dealen. En zorg maar voor dat je het gaat organiseren met jezelf. Oké, dan heeft hij het over de transitielens. Hij noemt het 3 en dat gaat over anders kijken. Anders kijken naar de wereld, de economie, de manier waar dingen organiseren. Waar hij de meeste uitleg geeft is over de transitielens, de tijdsverschil. Hoe we van een duurzaam systeem naar een voorontwikkelingsfase via dat kantelpunt, dus die tussentijd, naar de doorontwikkelingsfase komen. Dat heeft hij een mooie soort S-diagram die we vaak hebben geschetst. Hè? Dus je begint laag, je gaat omhoog en dan eindig je weer vlak. Laat zien, maar tegelijkertijd laat hij ook zien dat eigenlijk zo vlak als het in het diagram eruit ziet, is het natuurlijk niet. Het is een hele grillige overgang telkens weer. Je gaat telkens van een piek naar een dal. En dus dan heb je een regering waarbij de minister opzegt, dan raak je in een dal. Dan komt er een nieuwe minister, een president die het veel beter doet. En dan zie je dat er weer in een piek komt. Dus het blijft heel grillig, dit soort dingen. En de COP27 is nu net geweest. En dan zie je weer hoop, maar je ziet ook heel veel dingen die niet hoopvol zijn. En dus het blijft een grillig aspect. Naast dat tijdsverschil, die lens, heeft het ook over de schaallens. Micro, meso, macro. Nou, dat kennen we allemaal, dat snappen we wel. En daar komt hij straks ook in terug als we kijken naar bijvoorbeeld de overheid. En als we kijken naar de verschillende transities, daar zit de overheid ook tussen. En dan heeft hij de sturingslens, waarbij het helpt, wat hij al zegt, we weten moeten we de chaos. En je moet gewoon jezelf veranderen, de organisaties veranderen, waardoor we veel meer navigerend worden en doelzoekend worden in plaats van heel erg doelgericht zijn. Dus we weten niet wat het doel is vaak. Dus moet je niet zijn, ik wil doelgericht zijn. Je moet gewoon doelzoekend worden en gaan kijken wat gebeurt er precies als we die kant ongeveer opgaan in die tijd van chaos waar we dan nu in zitten.
Crisis als kans. Ja, dat is in principe natuurlijk meteen ook de link naar de titel van het boek Omarm de chaos. Hij zegt elke keer, en dat is een beetje zijn insteek, elke crisis is weer iets dichter bij dat kantelpunt. Dus omarm, wees maar blij als elke keer een crisis is. Dat is in principe zijn, dat is dat herframen van een crisis als iets wat negatief is, dat draait hij om en zegt nee, een crisis is positief. Elke crisis brengt ons dichter bij het algemene besef dat we het anders moeten doen. En bij elke crisis zijn er weer een paar mensen die overtuigd worden dat dat een hogere prioriteit moet hebben. Dus hij zou bijvoorbeeld zeggen van, kijk naar wat er de afgelopen zomer is geweest met betrekking tot die hittegolf. Met die hittegolven en overstromingen en weet ik wat allemaal. Elke overstroming leidt ertoe dat weer een paar procent meer mensen zeggen, jongens, we moeten die klimaatcrisis serieus nemen. Dus dat is in principe wat hij hier doet. Wat ik wel spannend vind is dat hij toch wel, er zit toch nog een soort intellectuele extra laag in. Dus hij verwijst bijvoorbeeld ook naar Peter Sloterdijk, et cetera. Maar hij zegt bijvoorbeeld ook tijd. Hij legt dat nog even uit waar dat vandaan komt. Dus dat de Grieken twee woorden hadden, chronos, dus de lineaire tijd, de kloktijd, en kairos, de tijd voor reflectie en verdieping. Dus dat vind ik wel, dat maakt het ook wel weer extra prettig om te lezen, omdat je merkt, oh, er zitten een paar lagen nog in. En zoals we wel vaker zeggen, in het notenapparaat wordt er dan ook verwezen naar die boeken. En dan laat hij in principe natuurlijk zien, dan duikt hij daarin dingen die we natuurlijk wel vaker besproken hebben, of dat nou de financieel-economische crisis is, of de wereldschuld, et cetera, et cetera. Ik denk dat we daar niet al te veel over hoeven in te gaan en over vervuiling. Alleen, ja, de morele crisis komt hij dan op terug. We zijn slaaf geworden van ons eigen systeem. Hij heeft het ook nog even over homo economicus. We hebben het ook wel vaker over gehad. Dat natuurlijk dat lineaire winst maximaliseren, et cetera, dat natuurlijk het grote probleem is. Hebzucht, ongekende groei, disbalans die op een hele hoop aspecten is. Dat is bijvoorbeeld wat ik hier op bladzijde 62 heb. Disbalans tussen mens en natuur, disbalans tussen mensen onderling, et cetera. En dan gaat hij ook nog in op allerlei eigenlijk blinde vlekken die we hebben. En die maakt hij eigenlijk zichtbaar in dat hoofdstuk.
Ja, voor mij wat hier in staat, als we kijken naar Link en ons, de dingen die we eerder besproken hebben. Je ziet hier, zeg maar, in het begin van het hoofdstuk heeft hij over het Anglo-Amerikaanse denken vooral. Het is dus ultieme focus op groeien en winst voor de aandeelhouder. Naar het anders organiseren, meer het Oosterse, of het Rijnlandse, wat we ook al hebben gehad. We zien dat de drang naar oneindige groei, eigenlijk die economische groei, moet ik zeggen, eigenlijk die problemen veroorzaken. En wat ik ook nog interessant vond, was op pagina 64 Ulrich Beck, waarbij hij zegt, hè, we zijn in staat om de grote risico's te negeren, omdat ze niet belangrijk genoeg te vinden. En tegelijkertijd de kleine risico's willen beheersen. Dus waar het helemaal geen zin heeft om die te beheersen. Het gaat veel meer over hoe we na moeten denken over de grote risico's. En dan heeft hij op pagina 65 het Rumsfeld-matrix, over de onzekerheden. En hij noemt nog een ander boek, De Zwarte Zwanen van Taleb. Dus om even wat referenties te maken naar de boeken die we eerder besproken hebben. Het volgende hoofdstuk is ambtenaren kunnen het verschil maken. Ook daarin zie je weer zo'n oneindige optimisme bijna. Omdat hij met heel veel projecten, dus als transitie professor, maar ook met Drift, met zijn bedrijf, met organisaties waar hij mee werkt, heeft hij natuurlijk heel veel met overheden te maken gehad, met projecten die hij heeft gedaan, waarbij heel veel projecten uiteindelijk zijn geannuleerd, in de laag gekomen of wat dan ook. Hij blijft optimistisch. Hij zegt, de overheid moet zichzelf opnieuw uitvinden. En daarbij hebben ze de sleutel tot het succes in de handen. Ze zijn in staat om de juiste projecten te stimuleren en te ondersteunen. En ze kunnen ook nu kaders creëren voor de nieuwe toekomst, voor de betere toekomst. De ambtenaar speelt daar dus een grote rol in en die kan dus een aanjager zijn van die vernieuwing, als die de juiste bedrijven, de juiste projecten hartelijk ondersteunt, in plaats van bijvoorbeeld op lokaal of regionaal niveau projecten te eindeloos bespreken en eindeloos herhalen totdat het niet meer van toepassing is en allerlei voorwaarden en voorwenselen in te brengen, waardoor, zeg maar, het effect van het project weg is. in plaats van blijven praten en blijven experimenteren. En hij heeft zelf ook gezegd, ik hoop dat dat in dit hoofdstuk niet helemaal zeker meer, dat hij zelf niet meer deel uitmaakt van stuurgroepen. Want stuurgroepen zijn eigenlijk de dood in de pot van experimenten. Hè? De stuurgroepen willen niets anders doen dan controle krijgen. Terwijl bij dit soort veranderingen is er geen controle. En dus dat moet je gewoon willen loslaten. Er zijn in dit hoofdstuk, door het boek heen, beschrijft hij echt hele mooie voorbeelden van experimenten in de zorg, experimenten in de buurt, die gewoon, waarvan je zegt, nou, dat moeten we toch doorzetten. Of overheid die anders met regels omgaan, die de regels loslaten. Dat kunnen we toch gewoon doorzetten en waar veel meer plekken doorvoeren. Nou, ik denk, wat ik al zei, de optimist Jan, die zie je in dit hoofdstuk echt heel erg goed terug.
Ja. Wat overigens misschien wel even nog een heel praktisch voorbeeld is op dit moment. Dat komt na de hand bijvoorbeeld ook terug. Maar dat zie je bijvoorbeeld dat gemeenteambtenaren op dit moment ook op social media standpunten innemen. Waar ze eigenlijk de gemeente dwingen veel sneller allerlei stappen te zetten dan de centrale overheid. Dus dat zag je bijvoorbeeld op dit moment ook in Nederland. Dat een aantal gemeentes samenwerken en bijvoorbeeld veel verder al gaan in allerlei thema's dan de centrale overheid. En daardoor weer de centrale overheid onder druk zetten. Dus dat gaat over reclames voor fossiele brandstoffen en weet ik wat allemaal. Dus het is, en dat beschrijft hij na de hand ook weer bijvoorbeeld over Amerika. Dus ook weer dat counterintuitive. Hij zegt van ja, nee, dat Trump juist verkozen werd, dat lijkt weliswaar heel negatief. Maar er is nog nooit zoveel eigenlijk tegenreactie gekomen. En het heeft een enorme versnelling gekregen, weer op lokaal niveau, omdat mensen precies tegenovergestelde deden van wat Trump eigenlijk wilde. Dus dat is een beetje, en dat is in dit hoofdstuk ook. Dus in eerste instantie zeggen van ja, nee, maar de overheid of die ambtenaren, dat is toch allemaal zo langzaam? En hij draait het dan om en zegt, nee, je moet wel heel goed kijken. Als je nou een laag dieper kijkt, dan zie je nou juist dat die ambtenaren eigenlijk druk uitoefenen. En eigenlijk bottom-up, dus eigenlijk een veel, veel positievere invloed hebben dan dat we misschien van afstand soms denken.
Ja. Yeah. Nou maak ik een voorschotje om even die koppeling te maken met het hoofdstuk over die transities. Waarbij het daarover de bestuurlijke transitie gaat. En waarbij die dus in de toekomst vooral dus iets ziet in het lokale en het regionale. Dus de lokale overheid en de gemeentelijke overheid. Maar de provinciale en de landelijke overheid dus eigenlijk geen rol meer heeft, nauwelijks nog. Maar dat dus één niveau hoger tilt en dat op Europees niveau ligt, want je moet gewoon sommige dingen als veiligheid en vrede en dat soort dingen, dat moet je dus, dat kun je niet lokaal organiseren, dat moet je dus gewoon doen ook met de landen om je heen. Een voorschotje. Het volgende hoofdstuk is, hoe overleef je als bedrijf de volgende crisis? Aan jou.
Ja, dat vond ik natuurlijk als ondernemer hartstikke leuk hoofdstuk om te lezen. Dat kon je natuurlijk, dat is natuurlijk een open deur. Wat wil ik erover zeggen over dat hoofdstuk? Eigenlijk twee dingen. Ik zal daar niet zeggen welke bedrijven aan bod komen. Maar ik dacht van, dit is eigenlijk, ik vond het een beetje een vreemde eend in de bijt, dat hoofdstuk, tussen alle andere hoofdstukken. Omdat het in één keer heel erg over bedrijven gaat en heel specifiek, een soort case study-achtig hoofdstuk is het. En toen dacht ik van, nou, we toch eens kijken. Hij verwijst namelijk aan het einde van het boek, verwijst hij naar een boek. Wat hij samen heeft geschreven met Dirk Loorbach. We hebben het over dat Driftinstituut gehad. En dat het boek is Ondernemen in Transitie, Bedrijfstransities als innovatief model voor duurzaam ondernemen. Nou, zal ik wel even, denk ik, met Dirk Loorbach contact opnemen en vragen of dat boek een verdieping is van dit hoofdstuk 4. Omdat dat aan zich zo'n spannend hoofdstuk is, dat je daar eigenlijk een heel boek van kunt maken. En ik vermoed dat boek is. Welke bedrijven komen daar aan bod? Ik noem ze even heel kort op. En dat is meer een soort teaser om voor de ondernemers. Hè, want dit is de podcast die door de ondernemer gepubliceerd wordt. IKEA, Rabobank, ABP, Shell en KLM. Ja, en wat doet hij? En dat vind ik op zich ook wel weer interessant. Hij is zo ondiplomatiek als maar wat. En enerzijds wordt hij door die bedrijven steeds uitgenodigd. Maar hij gaat er dan echt met gestrekt been in. En daar worden elke keer weer voorbeelden genoemd. Waar zo'n meeting start bij zo'n bedrijf en hij zegt van ja, heb jij kinderen? Kun je eigenlijk überhaupt ten opzichte van je kinderen verantwoorden waar jij als energiebedrijf mee bezig bent? En dan ontploft in principe, voordat die meeting begonnen is, ontploft dat al helemaal. Dus het moet een hele, het is een, vanuit de purpose natuurlijk, een tussen aanhalingstekens agressieve manier, die enerzijds misschien mensen aan het denken zet, maar anderzijds denk ik misschien zelfs ook wel weer contraproductief is, omdat dat mensen zich volledig geëchauffeerd voelen. Dus ik zou dat wel interessant vinden om dat een keer mee te maken met hem. Dus je zit dat te lezen en dan denk ik van nou, Ik ben ook wel verbaasd dat je toch wel weer steeds wordt uitgenodigd. Hè, dus eigenlijk alles wat daar gebeurt, is hij vraagt elke keer, ja, zijn jullie erop voorbereid? Of hij zegt tegen de banken, heeft hij, om even één voorbeeld te noemen, dat ik ook in de financiële sector zit, dan zegt hij in 2016, schetste ik al voor de CEO's van de vier grote Nederlandse banken, ABN AMRO, ING, Rabo en SNS, zijn jullie erop voorbereid? En ik voegde er enigszins provocerend aan toe dat twee van de vier banken over 10 jaar niet meer zouden bestaan. Nou, ik kan me dat levendig voorstellen als dat je opening is. Ongemakkelijk draaiden ze op hun kruk. En zo gaat dat eigenlijk maar in dat hoofdstuk steeds door. En om nog een andere voorproef te geven, bijvoorbeeld Shell, waar die natuurlijk met dat Urgenda-thema natuurlijk gewonnen heeft. Daar schrijft hij dan op bladzijde 112 dat hij een opdracht had van het ministerie van Economische Zaken en Vrom. En toen zegt hij, ik was onaangenaam verrast toen Rijn Willems, die van 2003 tot 2007 president-directeur van Shell Nederland was, zich mengde in het project Energietransitie dat ik begeleidde. Zijn benoeming tot voorzitter van de Taskforce Energietransitie was tegelijkertijd de doodsteek voor het project. Dus dat soort dingen zitten ertussen. Dat maakt het ook wel smeuïg om te lezen, omdat het natuurlijk voor de rest toch best wel een taaie materie is, al die crisis.
En ik denk ook aan, in de opening van het boek heeft hij dus, en dat komt in de persoonlijke transitie later terug, vertelt hij over het ongeluk wat hij heeft gehad, waardoor eigenlijk zijn leven is veranderd, waardoor hij is in gaan zien, ik moet dit anders gaan doen, want de impact die ik wil maken is eigenlijk veel malen groter dan ik nu doe. En als je dit soort verhalen leest, hè, dus je leest bij welke bestuurskamers die heeft gezeten, welke bestuursvoorzitters die heeft gezeten, bij welke overheden die heeft gezeten, dan denk ik toch, als Erno Hanning, een zelfstandig ondernemer, hoeveel impact heeft hij al wel niet gehad op dat vlak? Hoeveel impact heeft hij al niet gehad op verschillende organisaties, in discussies, in gesprekken, waardoor mensen anders zijn gaan nadenken? En soms was de reactie niet helemaal wat je hoopte en was het te laat en werd een bedrijf uiteindelijk, zeg maar, ging ten gronde aan een eigen hoopvolle verwachting dat de toekomst anders zou zijn. Maar Jezus, wat heeft hij toch al veel dingen gedaan op dat vlak waarvan je denkt, oh, dat kan in een menselijk, dat je dat voor elkaar kan krijgen allemaal. Dus, en dan met zo'n, nou ja, wat je zegt, gestrekt been, maar ook gewoon eerlijk en transparant in het ding, de dingen zijn, hoe die gesprek is ingegaan. Ik vind het fantastisch. Oké, de kern van het boek, voor mij in ieder geval, ik neem ook voor jou, maar dat is dus de 10 transities die noemt in het hoofdstuk Palet van Transities. En hij noemt ze in volgorde zoals zij in principe doorlopen. Dus bij de ene transitie zitten we al middenin, de eerste, de energietransitie. En de laatste, de democratische transitie, dat beginnen we binnenkort aan. Dat zit er aan te komen. Dat is een beetje hoe het loopt. Dus die S-curve die komt dan in beeld. De eerste is energietransitie. Dan heb je de grondstoffentransitie, de circulaire transitie, landbouw-voedseltransitie, ruimtelijke transitie, financiële transitie, onderwijstransitie, zorgtransitie, sociale transitie en democratische transitie. Ik wil niet op al die transities ingaan.
Ik was er al bang voor, namelijk.
Nee, want dat is veel te veel werk. En ik denk eerlijk gezegd ook dat je ze zelf moet lezen, omdat het echt gewoon heel inzichtelijk is hoe hij dat heeft opgeschreven. Ik denk dat het heel interessant is om die transities te lezen. Ook hoe kom je eruit? Hoe versnel je de transitie? Wat is je volgende stap? En de ene transitie, wat hij beschrijft, is uitgebreider dan de andere. Maar dat deze 10 onderwerpen, deze 10 transities, belangrijk zijn in de fase, in het tijdperk waar we nu in zitten, dat is klip en klaar als je dit boek leest. Dat is super duidelijk. We kunnen niet om die transities heen. We zitten gewoon in de chaos van de eerste transities. En de vraag is natuurlijk, hoe komen we eruit? En wat je dan in het volgende hoofdstuk, wat mij betreft later hierbij, bij
Ja,
die
dat
omschrijving,
vind ik heel goed.
maar in het volgende hoofdstuk laat zien, is Nederland in 2021. En dat is eigenlijk onvoorstelbare luchtfietserij. Voor mij, ja, ik had er nog nooit zo over nagedacht dat we zo zouden gaan leven in een Nederland waar de helft van Nederland onder water staat, waar we heel erg samen leven met het water en niet meer het water tegenhouden. Waar we ooit groot mee zijn geworden, waar als je in Amerika bent bijvoorbeeld, ons als Nederland echt op bewonderlijk vinden dat wij dat land waren wat heeft gewonnen van de zee en land heeft gecreëerd waar het niet was. Nou, daar hebben heel veel mensen internationaal waardering voor. Maar dit is dus de verandering. De verandering is dat we het water gewoon de ruimte geven. En niet met dijken bouwen, want het is niet met stoppen. We kunnen niet met dijken het niet meer redden. We gaan samenleven met het water. We gaan leven op het water. We gaan nieuwe dingen bouwen op het water. Schiphol is nu nog op land. Schiphol zit straks op water. Hele trajecten van transport. Maar ook de energieopwekking gebeurt op water. En dus dat wateraspect gaat een enorm belangrijke rol spelen. En dat zijn dus verschuivingen. Bijvoorbeeld de verschuiving van Schiphol naar water. Dat is wat we doen, hè? Dus als je Schiphol een beetje kent, dan weet je dat is een enorme luchthaven. Dan moet je eens voorstellen wat dat nodig voor is om dat te verschuiven richting water. Dat is onvoorstelbaar. En dat moet dan in 100 jaar gebeuren. Dat is niet te begrijpen nog haast. Maar hij laat ook fantastische beelden zien over een groene stad. Of veel meer groen in de stad. Een hele andere manier van mobiliteit. Het is een heel bijzonder verhaal wat mij betreft. Om na te denken hoe wij als land, als natie, als volk. Onze fundament van de strijd tegen het water, naar de strijd, nou, dat is geen strijd, maar het leven met water, zullen veranderen. Dus ons fundament als Nederlander verandert gewoon. Ik vind dat heel ingrijpend en super interessant en mooi om te lezen.
Ik vond het wel interessant dat hij, maar ik weet het niet meer precies of hij daar die vergelijking maakt. Wat dat betreft is het een beetje het Aziatische, hè? Dus niet er tegen ingaan, maar meer meegaan. Hè? Panterij zou ik het, hè? Meegaan met de stroom. En dan zeggen van ja, het is zinloos. Je kunt er niet tegen vechten. Je moet eigenlijk je erop instellen. En dan liever die energie erin stoppen. En te zeggen van ja, als die zeespiegel stijgt. En dat vind ik dan wel. Ik zal zeggen, juist dat hoofdstuk heeft heel veel goede plaatjes. Dus bijvoorbeeld op de pagina 224 laat hij, ik zal het even in beeld houden. Heeft hij dus Nederland laten zien hoeveel van Nederland onder water staat. Bij welke temperatuurstijging en of dat een half meter of een meter of weet ik veel wat is. En dan zie je gewoon dat een steeds groter gedeelte weer onder water staat. En dat is natuurlijk een heel groot gedeelte hebben we in het verleden ingepolderd. Hè. Daar komen ook al die molens vandaan. Of een heel groot gedeelte van de molens vandaan. En dat wordt dus weer omgedraaid. En dus je gaat die polders die je ooit droog hebt gepompt, die ga je weer vol laten lopen. Omdat dat anders gewoon niet... Ja, niet te doen valt. Je krijgt dat helemaal niet bij een stijgende zeespiegel, krijg je dat niet voor elkaar. En wat misschien nog wel interessant is, is dat in dit hoofdstuk heeft hij samengewerkt met, even de naam kwijt, hij noemt het wel in het boek, met een extern bureau. En dat zijn eigenlijk plaatjes die je kent uit de architectuurwereld, waar als het om grote prijsvragen, et cetera, gaat, dit soort dingen altijd als afbeeldingen zijn. Dus hij bijvoorbeeld hier, ik laat nu even een afbeelding zien, waar bijvoorbeeld mensen aan een boulevard zitten, meedijnende stadspolders noemt hij dat. En dan zie je dus huizen op die palen staan. Wat we overigens ook nog steeds kennen, bijvoorbeeld vanuit bepaalde landen in Azië, et cetera. Waar dan ook die vissers die palenhuizen hebben gebouwd. En wat natuurlijk overigens vroeger bij ons, prehistorisch, waren er ook woningen die op palen stonden. Die af en toe nog gevonden worden als men ergens aan het graven is. Dus dat hoofdstuk is heel visueel. Om nog even een ander plaatje te laten zien, dan heeft hij Nederland bijvoorbeeld ook min of meer laten zien. En dan zegt hij van ja, die kust, daar komt een soort lange lijn van waddeneilanden, noem ik het maar even. En daarachter is gewoon een heel groot gedeelte, is gewoon water. Wat ik dan wel weer interessant vind is, van ja, wat gebeurt er met de steden in de Randstad? Is Den Haag dan, waar ik dan op ben gegroeid, staat dat dan helemaal onder water? Wat is met Amsterdam? Hoe moet ik me dat voorstellen? Dus het is interessant om je daarmee te confronteren. Want hij laat wel dat plaatje zien van Amsterdam, waar die daken allemaal groen zijn. Maar dan denk ik van ja, maar Jan, als dat water nou zoveel gestegen is, dan staan die huizen toch allemaal onder water.
Ja, en dat zal denk ik ook gebeuren, ja.
Maar een interessant hoofdstuk.
100%. En ook wel grappig, want dat beeld van Nederland, hè, dat is ook weer, dat is gekanteld. Hè, dat is niet rechtop, het is ook een kanteling heb je daarin gemaakt. Dus dat zet je gelijk. Dus de beeldvorming met het hoofdstuk heeft hij goed georganiseerd. Dus dat je, want als je het alleen gaat uitleggen, je hebt geen afwinding, dan is het heel moeilijk voor te stellen. Maar de beeldvorming is heel erg aantrekkelijk, waardoor je zelf ook in je hoofd een beeld krijgt van, oh ja, daar gaan we naartoe. Overigens, dus vanuit de conferentie, wat is het, POC 27... zien we nu dat de 3 graden temperatuurstijging waarschijnlijk al niet haalbaar is. Nou, dat plaatje wat je net liet zien van die waterspiegelstijging, die zeespiegelstijging, dat wordt alsmaar realistischer en realistischer. Het laatste hoofdstuk.
Jouw hoofdstuk.
Nou, waar het mij om gaat, en ik ga ook niet die hele transitie die hij beschrijft, want het gaat in eerste instantie, het gaat vooral ook over zijn eigen transitie, het gaat ook over een programma wat hij heeft, waarin je wat meegenomen transitie, wat hij organiseert met iemand samen. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Voor mij is dit hoofdstuk, en ik had het met Misha Verheijden ook over in onze podcast, is de koppeling met de IDG's, de Inner Development Goals. En dus als we willen werken aan die grote verandering in de wereld, als we willen bijdragen als mens, als gemeenschap, aan die grote verandering waar we voor staan, die transities zoals hij dat noemt, dan zit er niets anders op dan aan onszelf te werken. We moeten die persoonlijke transitie door. We kunnen niet vast blijven houden aan hoe het was. We kunnen niet vast blijven houden aan het verleden. En dat willen we als mens heel graag. We willen graag vasthouden aan het bekende. We zijn bang voor het onzekere. Maar als we die stappen maken en we hebben geen keuze, de zeespiegel zal stijgen, de temperatuur loopt op, ondanks nog steeds mensen die het ontkennen. Dit is gewoon, 90% van de wetenschappers is het aangetoond, dit gaat gewoon gebeuren. Dus als we daar iets aan willen veranderen, als we daar iets van willen organiseren en willen bijdragen dat er een betere toekomst voor de toekomstige generaties is, voor de volgende 7 generaties, dan hebben we zelf iets te doen. Dat is onze eigen transitie. Dat vraagt ontwikkeling, dat vraagt aandacht, dat vraagt tijd. En daarom vind ik dit hoofdstuk zo interessant, omdat het dus laat zien, als laatste hoofdstuk van het boek, dat eigenlijk de reis daar begint. Het begint eigenlijk bij je eigen transitie. Hoe zorg je ervoor dat je transities overleeft en vooral ook beleeft en dus gewoon bewust meemaakt, is dat je weet welke transitie je zelf moet doormaken om die chaos en die onzekerheid toe te laten bij jezelf. Om het toe te laten zodat je werkelijk die stap kunt maken. Nou, dat was mijn pleidooi voor dit hoofdstuk.
Ja, wat ik natuurlijk, ik ben natuurlijk een grote fan, omdat ik natuurlijk al heel lang ook in het buitenland woon. Hij noemt op bladzijde 261 nog even Peter Sloterdijk. Nou, er staat een hele rij boeken hier in de kast van Peter Sloterdijk, Duitse filosoof. Fantastische spreker overigens ook. En het boek wat hij noemt is Du musst dein Leben ändern. En dat is natuurlijk, daar zit ook een hele filosofische, intellectuele context in. Dus die zelfreflectie. En dat onderscheidt ons natuurlijk uiteindelijk van de andere human beings. Dat we eigenlijk in staat zouden moeten zijn te reflecteren. Alleen dat natuurlijk veel te weinig doen. En waar hij ook nog even naar verwijst, ik weet niet of mensen dat kennen, er is een serie interviews van Roek Lips, heet hij, die in de Trouw gepubliceerd werden, waar mensen ook, waar dit elke keer het centrale thema is. Dus die reflectie, dat is misschien ook wel interessant om daar een linkje naar te zetten, omdat Roek Lips bijvoorbeeld dan mensen interviewt als Edi Korthals-Altus, dat is die diplomaat die op een gegeven moment tegen de wapenwetloop de handdoek in de ring heeft gegooid, maar ook andere mensen. Dat is wel interessant. En de laatste opmerking die ik wilde maken is, maar dat is meer een soort bijna intern thema voor de boekenlijst. Hij noemt de bladzijde 281, noemt hij het boek van Jeroen Smit. Hij schrijft het Unilever en de eenzame strijd van Polman. En het boek heet Het grote gevecht en het eenzame gelijk van Paul Polman. En dat is misschien ook nog wel een keer een interessant boek voor ons, omdat natuurlijk je daar de combinatie hebt van enerzijds Unilever en Polman. Dus je hebt die combinatie van een persoon die probeert in de context van het bedrijfsleven iets te veranderen. En dat lukt dus gewoon niet. En dat zien we elke keer weer opnieuw. Dat zien we bij Danone, dat zien we bij Unilever, dat zien we bij andere grote bedrijven. En eigenlijk die eenzame strijd en ook die wanhoop binnen de bedrijven dat te veranderen, dat heel erg moeilijk is. En dan anderzijds, wat hij natuurlijk ook beschrijft, op basis ook van zijn eigen ervaring met Urgenda, maar al die klimaatrechtszaken die overal worden aangespannen, zijn er inmiddels honderden over de hele wereld, is natuurlijk absoluut fascinerend. Dus ook dat spelveld van aan het einde van de boek, ja, wat is eigenlijk nou de invloed en de rol die ik als individu kan spelen? En in welke context en welke mogelijkheden heb ik? En dat is iets waar ik ook heel erg mee zit of heel erg mee zit te dubben. Waar heb ik eigenlijk als individu de grootste invloed? Probeer enerzijds in de bedrijfscontext de hypotheeksector CO2-neutraal te maken. Overigens net deze week een persmelding naar uit, onder andere met iemand van Philips, die Philips CO2-neutraal gemaakt heeft. Is dat waar ik het meeste impact kan hebben? Of moet ik een rechtszaak aanspannen tegen Shell, zoals Jan Rotmans dat heeft gedaan? Ik denk dat dat een thema is wat voor heel veel mensen speelt, omdat iedereen naar die wereld zit te kijken en te zeggen, ja, wat betekent dat nou eigenlijk voor mijn kinderen? Wat kan ik hier in hemelsnaam doen? Moet ik Greta Thunberg achterna? Moet ik ook een blik soep naar een schilderij gooien? Moet ik in een bedrijfscontext iets veranderen? Moet ik gaan mediteren, et cetera? Ik vind dat ook een hele grote persoonlijke vraag. En dat vind ik de grote kracht van dat boek. Dat hij zijn individuele geschiedenis en zijn fietsongeluk ergens in de Pyreneeën, dat hij dat weet te koppelen met zijn persoonlijke purpose. En hij doet dat dan als hoogleraar, maar dan ook weer die rechtszaken. En hoe doen wij dat met z'n allen? Wat kunnen wij individueel voor onszelf besluiten? Waar de impact om mee te helpen de boel te kandelen? Waar is die het grootste? Dat vind ik eigenlijk de interessante vraag waar je dat boek in het laatste hoofdstuk mee afsluit.
Ik had het met het gesprek van Paul Berends van het boek The Best of Times, The Worst of Times, wat we hiervoor hebben besproken. En daarin had hij als voorbeelden wat hij zelf was tegengekomen bij een aantal bedrijven. Dus bedrijven zoals Google, waar hij is geweest. Waar zo'n bedrijf als Google vraagt, wat moeten wij nu doen? Wat is nu de volgende stap? Met welke SDG moeten we aan de slag? Hij zegt, dat is helemaal niet, de vraag. Je moet aan de slag met de stukken waar je de meeste impact hebt. Kijk naar de zoekresultaten op dit moment in Google als je zoekt naar klimaat. Dan het grootste deel van de video's die gaat over klimaatontkenning. Waarom is er zoveel ruimte voor deze onwaarheden in jullie zoekresultaten? Je kunt kijken naar de shops die jullie opbouwen. Dus als je kijkt naar de Google Shopping, je bent vooral bezig met het promoten van het verkopen van meer nieuwe producten, meer grondstofverbruik, terwijl dat eigenlijk niet de kant waarop moet. Dus wat ben jij als organisatie bereid aan omzet in te leveren om echt impact te maken? Dat was een van zijn belangrijkste vragen die het bedrijf op dit moment stelt. Dus ik denk dat wat je beschrijft precies klopt. Het is lastig om dat te ontdekken. Wat is precies wat ik kan doen? Wat is precies wat de meeste impact heeft? Maar als ik naar die IDG's kijk, het eerste stuk waar je mee aan de slag gaat is de inner kompas. Dus dat is het kompas waarmee je aan de slag gaat, wat jou de richting geeft in jouw leven, wat ik te doen heb om hiermee aan de slag te gaan. En ik denk dat dat een cruciaal element is in die transitie van jezelf, is wat is eigenlijk wat ik kan doen en wat moet ik dan doen om daar zoveel mogelijk aan bij te dragen. En dat is een reis die voor ieders anders is, verschillend is. Maar dit boek, om even de afsluiter te maken, dit boek helpt daarbij. Dit boek zorgt ervoor dat je inzicht krijgt, oké, welke transitie speel jij nu? En als laatste dan, wat is dan de rol die ik daarin zou kunnen spelen? Wat moet ik daarmee in de slag? En dat is dan, daar heb je nog veel meer verdieping nodig om in de slag te gaan. Maar dit zijn persoonlijke verhaal van Jan en ook de hoopvolle instelling die hij heeft, de optimistische instelling die hij heeft, ondanks alles wat hij heeft meegemaakt, dat zou in mijn optiek, zeg maar, voor jou ook een motivatie kunnen zijn om aan de slag te gaan met deze verandering. En daarom vind ik zelf dat je dit boek moet kopen en lezen, of lenen en lezen, of bij de bibliotheek halen en lezen. Maakt me niet uit wat je doet, want je hoeft niet allemaal nieuwe spullen te kopen. Lees dit boek. Want het is echt een waardevolle stap, net als de vorige boek, The Best of Times, Worst Times, een waardevolle stap om meer kennis te krijgen over die transities. Wat is belangrijk en wat is mijn rol daarin, die ontdekking? Dat was hem voor mij.
Ik heb daar niks aan toe te voegen, Erno.
Tom, dankjewel dan weer hiervoor. Luisteraar, ik vond het echt weer super dat je hierbij was om naar ons te luisteren naar deze boekencast. En of je nou op het ondernemen of in je eigen app of op de website of op de platform van Visie luistert, dat maakt niet uit. We zijn blij dat je erbij bent en we zien je graag weer, of je hoort je graag weer in de volgende aflevering in deze boekencast. Dankjewel.
Dankjewel, Erno.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.